prima. Wel, Erik, dankjewel voor de inleiding en dankjewel ook voor de uitnodiging. Ik moet zeggen dat het een fantastisch initiatief is. Nu die Bach-bijbel hier voor ons ligt, om daar een avond speciaal aan te wijden rondom Bach en dan die Bach-bijbel. Op de affiches die overal verspreid zijn, staat nou, inleiding, Cor Audes, Bach-kenner. Nou, dat wil ik meteen een beetje relativeren. Ik ben geen wetenschapper en ik weet wel iets van Bach, maar het is wat anders dan een wetenschapper. Ik ben een organist die wel vrij veel Bach gespeeld heeft, maar tegelijkertijd is me opgevallen hoe meer je in Bach verdiept, hoe meer je erachter komt dat je er eigenlijk niks van af weet, of heel weinig van af weet. En dat kun je in het algemeen ook zo zeggen. Wat weten we nu van Bach? We weten eigenlijk heel erg weinig van Bach. Er zijn bibliotheken volgeschreven over Bach, maar echt iets over Bach weten, dat valt echt erg tegen. De grote klavichinist Gustav Leonhard, die beaamde dat ook, en die heeft ook in een van de interviews gezegd, ach, wij weten het niet hoe Bach gespeeld heeft, we weten het ook niet hoe Bach geleefd heeft. Oké, er is veel over geschreven en je kunt je in bepaalde zaken verdiepen, maar echt weten, dat is wat anders. Als u denkt, van ik wil toch iets meer weten over die Bach, dan is het goed om daar een aantal boeken over te lezen. Dus niet alleen maar te spelen, maar ook een aantal boeken over te lezen. Een heel interessant boek dat verschenen is, een tijd geleden al is dat, Een avond in het Paleis van de Rede. Dat is geschreven door James Gaines. Het is ook in het Nederlands overigens. En dat gaat over Bach en Frederik de Grote in het tijdperk van de verlichting. En in het boek wordt prachtig gekenschetst en beschreven hoe Bach leefde, in welke tijd. Het was een hele rumoerige tijd. Er waren veel oorlogen, het was echt heel veel ellende. Het lijkt een beetje op de tijd die wij doormaken. Alhoewel wij hier dan in Nederland gelukkig nog in redelijke vrede leven. Maar goed, het gaat dus over die Bach en Frederik de Grote. En Frederik de Grote heeft Bach uitgenodigd en Bach komt daar in zijn paleis binnen en die zegt dan, Frederik de Grote zegt, heren, de oude Bach is hier. En nou, dan komt die beschrijving van die avond in 1747, waarin Bach en die jonge Frederik de Grote de muzikale degens gaan kruisen. En nou ja, goed, uiteindelijk is dat uitgemond in het Musicalisches Opfer. Het is een bekend verhaal. Maar het is een prachtig boek, wat dus ook inderdaad alle achtergronden beschrijft. Het al even genoemde boek van John Elliot Gardiner kan ik ook van harte aanbevelen. Music in the Castle of Heaven. Er is ook een Nederlandse versie van, alhoewel de Engelse wel veel mooier is om te lezen, moet ik zeggen. Goed, dat eventjes als u toch wat meer wilt hebben informatie. Maar vanavond concentreren we ons dan op die Bijbel. Het werd net al even gezegd, wat weten we wel van Bach? Nou, dat hij onder zijn composities SDG plaatste, Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer. En dat gold voor alle muziek. Dus het was niet alleen de koraalbewerkingen, maar dat gold ook voor de Brandenburgse concerten. Of voor de eerste kantaten, voor de kantaten op de eerste Adventszondag bijvoorbeeld, noem ik onder uit in Highland. Overal zie je dat onder die composities staan. Het is ook goed om vanavond stil te staan bij de wereld waar Bach in leefde. Ik noemde het net al eventjes, maar dan muzikaal even toegespitst. Bach die leefde eigenlijk in een soort overgangsperiode. De tijd voor Bach wordt gekenmerkt door muziek die uitsluitend voor God gecomponeerd is. Alles ter ere van God. En die muziek kenmerkt zich ook door een hele prachtige balans in getal en vorm. En het is eigenlijk een afspiegeling van de kosmos. En mensen waren in die tijd echt bezig met een soort het goddelijke op aarde te brengen, door die composities af te spiegelen aan de kosmos. Getal is een belangrijk onderdeel van die stilo antico, zoals dat genoemd wordt. Die stijl vind je heel erg terug in de polyfone muziek. Er zijn een aantal composities van Bach, bijvoorbeeld de eerste koralen uit de Orgemus, de Kyrie-koralen, die zijn echt in een oude stijl, een stilo antico, gecomponeerd. Elke noot heeft een betekenis, het is allemaal in balans, het is allemaal in evenwicht, allemaal ter ere van God. Ik moet zeggen dat die muziek ook niet voorspelbaar is. Het heeft een logica en een evenwicht en een toonbeeld van orde. Maar we hebben op het conservatorium ooit eens een proef gedaan. Door, werd ons opgedragen door een docent. Die had een cantate die wij niet kennen van Bach ons gegeven en een aantal maten afgeplakt. En wij kregen de opdracht om in het weekend die maten te gaan aanvullen in de stijl van Bach. Nou, dan moet je je echt verdiepen in zo'n compositie. En dan zie je dat Bach eigenlijk, ondanks die orde en ondanks die logica en het evenwicht, nooit voorspelbaar is. Dat is het unieke van de muziek van Bach, dat het niet voorspelbaar is. Het is iedere keer anders. Het is zo ongelooflijk ingenieus in die stilo antico. De andere richting, ik zei, Bach die bevond zich in twee werelden. Die andere richting is de nieuwe stijl. Dat is echt de muziek waarin ook de emotie van de mens aanwezig is. De emotie van de mens, die kon Bach als geen andere verklanken. Dus thematiek van verdriet, blijdschap, ook bijvoorbeeld dood. Al die thema's die komen bij Bach voor en die kan hij ontzettend goed omzetten in muzikale motieven. Daar komen we ook zo op terug. Ik zal dat ook toelichten aan de hand van wat voorbeelden. Dan hebben we het dus over de muziek ook van de basso continuo. Voor een deel al homofone muziek, maar ook de polyfonie speelde daar doorheen. Dus die twee werelden die zijn heel duidelijk aanwezig bij Bach. Dat is een voorbeeld van die nieuwe stijl, die stilo nuovo. Denk maar aan de Matthäus Passion. Hoe prachtig alles geschilderd is. We hebben het pas allemaal weer kunnen horen. Een klein detail uit zo'n geweldig werk. Als het voorhangsel scheurt van boven naar beneden, dan hoor je in het orkest echt zo'n hele lange toonladder naar beneden en dan beeft de aarde en dan hoor je ook een tremolo in de bas. Het is buitengewoon hoe Bach dat allemaal verklankt heeft. Nou, Bach overleed op 28 juli 1750 en na zijn dood is er een lijst gemaakt van alle werken die hij in zijn bibliotheek had. Het is goed om te zeggen dat Bach meer theologische werken in zijn bibliotheek had dan werken over muzikale zaken. En bovenaan die lijst stond de Calofi-schriften. En men wist in die tijd niet zo goed wat daarmee bedoeld werd. En daar is men in 1934 pas achtergekomen. 1934. Dus Bach overleed in 1750 en in 1934 werd een heel bijzondere ontdekking gedaan in Amerika, notabene. Dus niet in Duitsland, maar in Amerika. Want in juni 1934 woonde een Lutherse predikant, Christian Riedel, een zitting bij van de Missouri Synode van de Amerikaanse Lutherse Kerk in Michigan. En die dominee Riedel die logeerde bij zijn neef Leonard Reichle. En die Reichle liet hem een boek zien. Hij zei, kijk eens, dit is vermoedelijk een interessant boek. Ik weet niet waar het van is, maar wil je er eens naar kijken? En Riedel die zag meteen op de eerste pagina, u kunt het straks ook zien, van die Bijbel, een handtekening van Bach, JSB, met het jaartal erachter, 1733. En die Bach-Bijbel die bestaat uit drie delen. Hij liet één deel zien en heeft later nog die andere twee delen gevonden op zijn zolder. En er werd gevraagd zo van hoe kom je dan aan die Bach-Bijbel? Ach, dat had iemand gekocht in zijn familie in 1830 in Philadelphia. En het is de vraag hoe die Bijbel daar terecht is gekomen, maar het is een feit. En Reichler die schonk die drie delen van die Bijbel aan de Concordia Seminary Library in St. Louis, Missouri. En daar bevindt het originele Bijbel bevindt zich daar nog steeds. En die Kalofbijbel die bevat zoals gezegd drie delen. Je zult dat straks ook kunnen zien. Met telkens op het titelblad de handtekening van Johann Sebastian Bach, gevolgd door dus het jaartal 1733. Er werd net ook al verteld, de Bijbel bevat aantekeningen en onderstrepingen. Er zijn dingen doorgekruist. Allemaal heel erg interessant. Ik ben in de gelegenheid gesteld om de laatste dagen wat te mogen bladeren in die Bijbel. En daar word je toch wel een beetje stil van, want het is ook een emotioneel iets dat je leest uit de Bijbel, waar Bach ook in gelezen heeft. Ook al is dit natuurlijk niet de originele, maar het is een replica. Het is hetzelfde gevoel, ik vertelde dat net voor de avond ook al eventjes, van als je naar Leipzig rijdt en je stapt uit de auto en je stapt in die Leipziger Thomaskiertje, dan heb je toch het gevoel dat Bach meekijkt op een of andere manier over je schouder. En het doet wat met je. Of je bent in een geboortekerk in Doornbien of in Eisenach in die prachtige bibliotheek, kan ik u van harte aanraden om eens een Bachreis te ondernemen. Dan voel je dat. Dat is een soort emotionele band. Nou, dat gevoel had ik ook met die Bijbel. Het is heel moeilijk overigens te lezen wat Bach erbij gekluterd heeft, want zijn handschrift is niet zo netjes als zijn notenschrift, moet ik zeggen. Zijn notenschrift, ik heb hier ook een kopie nog van het orgelbuchlein bij me, dat is echt fantastisch. Maar zijn letters, die zijn moeilijk te lezen, daar heb je een loop voor nodig. Maar goed, die Bijbel die bevat dus diverse onderstrepingen en kanttekeningen van de hand van Bach. En dat is ook bewezen dat dat echt van Bach is. Want dat zou natuurlijk ook iemand anders erbij geschreven kunnen hebben. Maar een handschriftanalyse is erop losgelaten en daar zijn ze heel ver in. Ik heb dat gezien in Leipzig, in de bibliotheek, waar ze zoiets hebben uitgelegd hoe dat gaat. Dat is allemaal wetenschappelijk zeer verantwoord. Een handschriftanalyse is daarop losgelaten, maar ook een chemische analyse van de inkt. Dus het gaat echt wel heel ver. En daaruit is onomstotelijk vast komen te staan dat het echt van Bach is. De Bijbel, die heilige Bijbel, zoals dat genoemd wordt, Nag Herrn Martini Luther, dat is het officiële naam, verscheen in Wittenberg in de jaren 1681. En de commentaar werd net al gezegd in die Bijbel, is van de Wittenberger theoloog Calovius, Abraham Calovius, en afgekort Kalof. En daarom noemen wij dat nu de Kalofbijbel. Die Bijbel is gestoeld op de geschriften van Luther. En het gaat om 6 delen, samengevat in 3 banden. Dus elke band bevat eigenlijk 2 delen. Die Kalofbijbel is buitengewoon belangrijk in het Bach-onderzoek. Ik zei net, we weten eigenlijk niet zoveel van Bach. Maar door die aantekeningen weten we wel iets meer van Bach. En zo zijn er steeds stukjes van de puzzel die op hun plaats vallen. Alhoewel ik hoop dat ze nooit alles zullen ontdekken, want dan is de magie van Bach is voorbij. Dat zou toch zonde zijn. Het is net zoals een wonder. Als je het wonder kunt verklaren, dan is het geen wonder meer. Nou, dat is bij de muziek van Bach ook. We zullen nooit helemaal kunnen bevatten wat erachter zit en wat Bach bedoeld heeft. Daarom zijn er ook zoveel verschillende interpretaties mogelijk. Het is fantastisch. Iedere keer is er weer iemand met die muziek bezig en die doet er weer anders. Elke tijd reageert anders op die muziek. Het is buitengewoon om daarmee bezig te zijn. De Bijbel overigens was voor Bach geen boek dat op de boekenplank stond. Het was ook niet alleen maar een bron voor zijn muziek. Bach die heeft die Bijbeltekst intens gekend, geproefd en gewogen. Bach bestudeerde dus die Bijbel heel zorgvuldig. En een groot deel van de teksten die Bach op muziek heeft gezet, is rechtstreeks uit de Bijbel afkomstig. Bach kende daarnaast ook alle regels en wetten van het Lutherse geloof en de toepassing hiervan tijdens eredienst, tot in de kleinste details. En dat horen we echt terug in de cantates. Dat is naar mijn gevoel de allerbeste kerkmuziek die ooit gecomponeerd is. Hij was volkomen thuis dus in het Lutherse gedachtegoed. Dus de Bachbijbel is niet alleen een emotioneel document, maar we weten ook dat Bach intensief die Bachbijbel gelezen heeft. Ik zal het ook toelichten met een voorbeeld. Een van de aantekeningen die te vinden is in die Bachbijbel. U kent vermoedelijk wel hier in Alblasserdam het verhaal uit Kronieken, 2 Kronieken 5 vers 13. Dat gaat over de inwijding van de tempel. De ark die wordt naar het huis des Heren gebracht en daar is een enorme ceremonie gaande. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar waar het voor ons nu belangrijk is, zal ik het wel citeren. Er zijn heel veel muzici aanwezig bij de inwijding van die tempel. En nou, daar gaat een heel verhaal aan vooraf. En dan lees ik even uit 2 Kronieken voor. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, stonden al de Levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van het altaar, met cymbalen, harpen en cites. En bij hen waren 120 priesters die op de trompetten bliezen. 120 priesters die op de trompetten bliezen. Het is onvoorstelbaar. Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen om de Heere te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij de trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten, en de Heere aldus prezen, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Toen werd het huis des Heeren vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heeren had het huis vervuld. Dus wat gebeurt daar? Ze prijzen God met alle instrumenten en met zang, en op dat moment daalt er een wolk neer en God is in die wolk aanwezig. En dat is iets heel bijzonders, een heel bijzonder moment, waar Bach dan als kanttekening in deze Bijbel bijzet: bij een aandächtige muziek is alle tijd God met zijn genaden gegenwart. Dus als er muziek wordt gemaakt, aandachtig muziek wordt gemaakt, dan is God met zijn genade aanwezig. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Want daar geloofden die ook echt in. En dat is voor alle kerkmuzici, maar voor alle mensen die met muziek bezig zijn. Of het nou een Brandenburgs concert is of een kantaat, is dat echt een steuntje in de rug. Dat bij aandächtige muziek God met zijn genaden gekeken wat hij is. Goed, ik wil het ook graag wat illustreren aan de hand van een aantal muziekstukken. En ik heb daarvoor meegenomen het orgelbuglijn. Het orgelbuglijn, dat zijn de wat kortere koralen van Bach. En Albert Schweitzer, die schreef over het orgelbuglijn. Ik zal zo nog wat over Schweitzer vertellen, maar Albert Schweitzer schreef over het orgelbuglijn. Daarom is dat orgelbuglijn, dat is Wörterbuch, de Bachs Tonensprache. Dus het woordenboek voor wat Bach geschreven heeft. Van hier moest man ausgehen, wenn man verstehen will, was in de themen, der kantaten, passionen ausdrukken wil. Dus het is een soort, nou ja, encyclopedie om te ontdekken wat er in de kantaten en de passionen, maar ook in de koraalbewerkingen bedoeld is. Bach schreef dit orgelbuglijn in de jaren 1713 tot 1717. Hij was toen in Weimar werkzaam. En hij heeft een groot aantal koraalverspelen gecomponeerd. De opzet was om voor elke zondag van het kerkelijk jaar, want Bach achter de kerkmuziek, heel belangrijk, voor elke zondag van het kerkelijk jaar een koraal te componeren. En heeft in het boekje heeft hij 164 koralen ingedeeld, de titels vermeld, maar hij heeft er uiteindelijk maar 46 uitgewerkt. En ik heb het boekje hier in mijn autograaf, ja, een kopie hoor. Helaas, maar het is wel mooi om te zien. Je moet er straks maar eens naar kijken hoe mooi Bach geschreven heeft het notenschrift. Maar je ziet het op de lege bladzijde, dus met de titel van de koraal. Hij schrijft er ook bij in het voorwoord dat je als organist bijvoorbeeld op die manier een koraal kunt inleiden in de zondagse dienst. En op allerlei manieren kunt variëren. Nou ja, ook dat hebben we wel eens geprobeerd, maar je komt niet in de buurt van Bach. Het is echt ongeëvenaard. Je kunt wel wat in een oude stijl proberen en sommige mensen kunnen dat heel goed. Maar Bach is Bach. En wat ik net al zei, hij gaat altijd net een andere kant op. Hij eindigt zijn inleiding op het titelblad met den höchsten Gott allein zu ehren, den nächsten raus zu belehren. Ik zei net over Albert Schweitzer, ik zal er nog wat over vertellen. Albert Schweitzer die begin van de vorige eeuw, kreeg Albert Schweitzer les bij Widor in Parijs. En hij kwam daar op les en de beiden hadden regelmatig gesprekken over de muziek van Bach. En Widor vertelde van, een prelude en een fuga, die snap ik, dat begrijp ik, dat heeft een bepaalde vorm. En een fuga heeft ook een bepaalde vorm, maar die koraalbewerking, ik heb geen idee hoe Bach daarbij komt. En Albert Schweitzer heeft toen aan zijn leraar gezegd, zo kan het soms gaan, hè? Je kunt van je leerling ook heel veel leren. Albert Schweitzer zei van, nee, je moet de tekst van het koraal moet je lezen. Je moet je verdiepen in de tekst van de koraal, van de koraalbewerking. En dan zul je begrijpen wat Bach bedoeld heeft in deze bewerking. En, nou, Widor heeft het gedaan, heeft het hard genomen en die kwam er inderdaad achter. Wat Bach bedoeld zou hebben in die koralen. En toen zei hij tegen Schweitzer, dit is heel belangrijk wat je nu verteld hebt, hoe Bach de tekst heeft verklankt in die koralen. Dit zou je op papier moeten zetten. Nou, er is een heel dik boek verschenen van Schweitzer, daar staat gewoon Bach voorop. Een standaardwerk over interpretaties denken we nu wat anders, maar daar denken ze over 5 of 10 jaar ook weer anders over. Maar de achtergrond van die koralen wordt prachtig door Schweitzer verwoord in het boek. En Widor heeft een voorwoord geschreven in het boek. Dus die hebben samen een prachtig boek gemaakt. Wel, ik heb gezegd, ik zal wat voorbeelden laten horen. Maar het eerste voorbeeld wat ik wil laten horen is, zijn er wat koralen uit de Orgelbüchlein. De eerste is Wir nur den lieben Gott lässt walten. En ik zal de tekst van het eerste couplet even voorlezen. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird ihr wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, er hat auf keinen Sand gebouwd. Nou, hoe is Bach te werk gegaan? Dat weten we natuurlijk niet. Dat weten we niet. Maar als je veel Bach bestudeert, dan krijg je toch wel een idee. Bach gebruikte namelijk regelmatig retorische figuren. Dat wil zeggen, de retoriek geeft ons, of geeft de componist, een handreiking om tot een bepaalde compositie te komen. Hij kan zich laten inspireren door 1 of 2 woorden of door het karakter van het hele couplet. En die verbindt daar dan door die retoriek bepaalde motieven aan. En een vastberaden ritmiek horen we in dat koraal, Wir nur den lieben Gott lässt walten. Dat noemen we met het Bonnes woord in Cura Corta, dus dit motief. Tam, tididim, tatatam, tatatam. Dat geeft uiting aan de slottekst van dit koraal, Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebouwd. Dat ritmische motief, lang, kort, lang, lang, kort, kort, lang, duidt op de vreugde en blijdschap, maar ook op het vertrouwen. En ik zal even een stukje laten horen hoe dat dan precies in elkaar gevlochten is. In de bovenstem, in de sopraan, horen we de melodie van het koraal. Allemaal wel bekend, denk ik, dit koraal. Bach zet daar dus die figura corta tegenaan. Tegen die lange noten van de melodie. En dan krijg je dit vlechtwerk van stemmen. En je hoort dat eigenlijk dat heel vastberaden is. Het vertrouwen is echt aanwezig in het koraal. En ook de vreugde. Als je dit op orgel zou spelen, waar het voor bedoeld is natuurlijk, dan zou je denk ik ook behoorlijk wat registers opentrekken om dat te ondersteunen. Om dat vertrouwen en die vastberadenheid gestalte te geven. Mari Ficura Cotta komt ook, dat dit motief dus, komt ook voor in een heel ander koraal in het orgel Büchlein. Dat is het koraal met Fried und Freud, Vaderlin. Dat is eigenlijk een heel somber koraal. Dat ik het zo mag zeggen. Even een goede Bach-nummer. Sorry. Mit Fried und Freud, ich fahr dahin in Gottes Willen. Getroost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille. Wie Gott mit verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. Het is de lofzang van Simeon. En dat is heel anders van karakter dan wie maar de goede God laat zorgen. Maar het is wel vol vertrouwen, mit Fried und Freud. En dan zou je kunnen denken van, heeft Bach dan het accent op Freud of op Fried gelegd? Nou, ik denk dat de Ficura Cotta in het manuaal, en die klinkt hier als volgt. Echt duidt toch wel op het Freud woord uit die tekst. En het pedaal laat ook nog een stem horen en die heeft dit heel vaak. Iedere keer een trets omhoog. Rustig in tetsen voortschrijdend. Dat zou kunnen duiden op het Fried motief. Met Fried, met rust, vol vertrouwen. Ik vaar daarheen. Maar het is een vreugde met een donker ondertoon, want het gaat natuurlijk over de dood. En verderop in het koraal hoor je dan ook vrij veel schrille dissonant en sinistere trillers. Heel laag komen een aantal trillers voor. Dat kan ik niet allemaal laten horen op een klaversymbool, want daar heb je ook nog een pedaal voor nodig. Maar ik zal een stukje van het begin laten horen. Eerste melodie. En daar zet hij dan dit motief tegenaan. En tegelijkertijd dan het pedaal. Het Fried motief. Dan krijg je, in totaal krijg je dan dit. Dus hier allerlei motieven de revue passeren die met die tekst te maken hebben. Een ander voorbeeld, wat ook heel illustratief is, is een koraal dat daarop volgt in het orgel Büchlein, namelijk Herrgott nun schleust den Himmel auf. Dat is ook een koraal dat gaat over de mens die moet sterven en die eigenlijk bij de hemelpoort aankomt, zou je bijna kunnen zeggen. En die klop op de hemelpoort, die hoor je in het pedaal. In het pedaal hoor je dit. Prachtig hoe dat in het pedaal dan klinkt. En die linkerhand, die wil ik ook zeker onder uw aandacht brengen, dat is een ketting van 16e noten. Enzovoort. U hoort dat die ketting van 16e noten naar boven gaat en weer naar beneden, dat symboliseert eigenlijk de levensloop van de mens met hoogte- en dieptepunten. Er zijn hele grote vallen naar beneden. Een van de grootste moeilijke dingen zijn de sprongen. Twee. Hele grote sprong waarbij de mens min of meer naar beneden valt. En dan die klop op de hemelpoort van de mens die aanklopt. Die eigenlijk het leven moe is en hoopt opgenomen te worden in de hemel. Want dat was het denkbeeld in die tijd natuurlijk. En dan daarboven. Het is een soort trio, maar dan vierstemmig. Dat lijkt in tegenspraak, maar de melodie is tweestemmig getoond zet. Dat is uniek in het orgelbuurklein. Dat komt nergens voor. De melodie is dit. En daar heeft Bach een vrije tweede stem onder gecomponeerd. Dan krijg je dit. Uniek in het orgelbuurklein. En dat dan wordt gecombineerd met. Dus Bach heeft diverse onderdelen van de tekst genomen om dit op deze manier te verklanken. Zo ook bijvoorbeeld het koraal Olam Kottes Unschuldig. Dat is er weer een verder in het orgelbuurklein. U kent het uit de Matthäus Passion. Bach heeft dit koraal getoond in een kanon. En waarom een kanon? De kanon staat symbool voor volgen. Dat is eigenlijk bij alle kanons zo bij Bach. Als je bijvoorbeeld die zin, die Heilige Zehn Gebot uit de orgelmis hoort, dan hoor je ook dat het in een strenge kanon getoond is. Dat wil zeggen dus, je hebt die geboden te volgen. Bach helpt ons een beetje die kant op. En dat is hier bij Olam Kottes Unschuldig ook het geval. Dat heeft te maken met het volgen, die kanon. Hier zet de eerste stem in. En dan zet vijf tonen hoger de tweede stem in. De mens moet Christus eigenlijk volgen. En het zet in op de vijfde toon, in de kwint, de vijfde toon. En vijf is weer het getal van de mens. De mens met zijn vijf zintuigen. Goed, Christus volgt de lijdensweg en draagt de zonde van de mens met zich mee. Dus mens en Christus zijn verweven in dit koraal. Een ander element wat wordt toegevoegd is heel smartelijk, dat noemen we de Zeusse figuur, de zuchtende figuur. Dat zijn deze figuren. Komt ook in de bas voor. Gecombineerd wordt met die kanon. Dus zo'n koraalvoorspel zit vol symboliek. Prachtige uitbeelding van de tekst. Ik geef nog een paar voorbeelden. Even opzoeken. En ik zal straks na de pauze ook iets helemaal compleet spelen hoor, want anders zijn het alleen maar losse nootjes. Goed, het volgende waar ik even aandacht aan wil schenken is door Adams val is kans verderpt. Nou, we weten natuurlijk de zondeval van Adam en dat wordt door Bach ook prachtig getoond. En die val die wordt eigenlijk voelbaar en door de bas. Want die bas die valt iedere keer naar beneden. De bas doet dit. Maar dat En laat prachtig die val horen van Adam. Door Adams val is kans verderpt. En daar zit dan ook nog een tenorpartij in. En die tenorpartij die beweegt zich heel vreemd tussen het stemmenweefsel. Dan hoor je dit. Het is bijna geen touw om vast te knopen als je het gaat analyseren. Dat symboliseert wellicht, je moet altijd uitkijken hoor, want ik heb Bach ook niet aan de telefoon gehad. Maar dat zou de listige slang kunnen symboliseren. Die zich helemaal daartussendoor beweegt met al die vreemde harmonische en ook chromatische wendingen. En later weer. Hier de melodie van het koraal in de sopraan. En dat is een hele objectieve melodie, dus niet versierd met noten, maar. Het zou een symbool kunnen staan voor God. Heel objectieve sopraanpartij. En daaronder speelt zich dan de slang af en Adam die valt, enzovoort. Een prachtig koraal wat volgens mij alles te maken heeft met de uitbeelding van de tekst. Een ander koraal wat ik ook nog onder de aandacht wil brengen is, dat is Altia Vergangenis. Het koraal voor Oudjaarsdag. Dat is Altia Vergangenis, weer danken dir, Herr Jesu Christ, das du uns in so groß Gefahr, so gnädig. Lieg begroet dit jaar. Nou, als je dat koraal bekijkt. Ik ga het ook bijpakken. Het is dus echt het koraal voor de Oudjaarsdag. Ik moet zeggen dat ik het ook vaak speel op Oudjaarsdag. Het is alleen een heel kort koraal. Het is er snel uit, jammer genoeg. Maar goed, het koraal heeft over getal gesproken. Heeft precies 12 maten. Dat is natuurlijk niet voor niks. Als het over het jaar gaat. 12 maanden. 12 maten. Verder heeft het een heel weemoedig karakter. U moet weten dat Bach heel, heel veel aan het graf heeft gestaan. Hij was op zijn 8e al wees. Maar er zijn ook heel veel van zijn kinderen overleden. En die weemoed, die hoor je dan ook eigenlijk ook in de chromatiek terug. Er zijn prachtige chromatische, dat is een opeenvolging van halve toonsafstanden, motieven. Komt ook precies 12 keer voor in het koraalvoorspel. In verschillende stemmen weliswaar, maar iedere keer. Dat geeft weemoed. Dat zorgt voor een bepaald gevoel van weemoed en smart. Aan de andere kant. Het heeft ook iets onzekers. Je weet nog niet wat er gaat komen het komend jaar. Nou, dat zit ook in dit koraal verweven. Dat zijn wat voorbeelden hoe Bach teksten heeft verklankt naar muziek. Nogmaals, ik moet erbij zeggen dat ik het natuurlijk ook niet helemaal zeker weet. Maar als je je verdiept, dan zie je dit soort elementen vaak terugkomen in de composities van Bach. Als het over Triniteit gaat, bijvoorbeeld de S-dur fuga, preludium en fuga uit de Orgelmis. S-dur, Triniteit 3. Maar er zijn drie elementen in de preludium. Het staat ook nog eens in S-dur, dus drie mollen. De fuga die erbij hoort, is een triple fuga, dus die bestaat uit drie delen. Het kan geen toeval zijn, dat kan geen toeval zijn, daar ben ik van overtuigd. Goed. Straks, na de pauze, zou ik eigenlijk nog graag wat willen laten horen. Namelijk de Partita O God, du fromme God. En tot slot wil ik daar ook nog ietsje over zeggen. Dan zal ik mijzelf niet onderbreken in het spelen straks na de pauze, maar dan weet u het vast. In O God, du fromme God volgt Bach de tekst van het koraal op de voet. Er zijn 9 coupletten en er zijn dus ook 9 variaties. van het koraal, ook God, de vrome God. Nou, kunnen we elke variatie behandelen, maar dan zitten we hier om 12 uur nog, denk ik. Ik wil het eigenlijk beperken tot de laatste twee. De laatste, ene laatste variatie. Die gaat over het volgende couplet, met de volgende tekst. Lass mich an meinem End auf Christi Tod abscheiden. Die Seele nimmt zu dir hinauf zu deinem Frieden. Dem Leib ein Räumlein gen bei seiner Eltern Grab, auf das ihr seine Ruhe an ihre Seiten habt. Nou, vrij vertaald heeft dat te maken met het sterven van de mens. En dat hoor je dan ook weer in die chromatiek, die smartelijkheid. Hoorde ik net. Hier gaat het de andere kant op. En komt vrij vaak voor, dat smartelijke. Ik zal een stukje laten horen. Met de variatie die daarop volgt is heel erg groot. Die variatie gaat namelijk over de vreugde van de opstanding. En dat hoor je eigenlijk bij het begin al. Ik zal het meteen laten horen. Volstrekt anders dan de voorgaande variatie. Zo heeft dus elke variatie van O God, O Vrome God een eigen karakter. Nou, u gaat het straks allemaal horen. Maar dan weet u in ieder geval die laatste twee variaties wat de achterliggende gedachte is geweest van Bach. Ik begon net te vertellen, we weten niet zoveel van Bach. Nou, dat is ook zo. We weten eigenlijk heel weinig van Bach. Maar nu zijn we hier vanavond rondom die Bijbel, die Bach-Bijbel. En die geeft dan toch weer wat extra informatie, zodat we toch weer een klein beetje meer weten van Bach. En je ziet en je hoort en je ervaart als je naar Bach luistert, met Bach bezig bent, spelen of luisteren, dat maakt niet uit. Bach geeft troost. Die muziek die doet wat. Kijk maar naar de Matthäus en Johannes Passion. De kerken zitten vol als die werken worden uitgevoerd. En gelovig en ongelovig, iedereen vindt die muziek geweldig. En Bach is wat dat betreft ongeëvenaard in zijn kerkmuziek. En ik hoop echt dat we nog heel veel zullen ontdekken over Bach. Maar ik hoop tegelijkertijd dat we niet alles ontdekken. Want dan is de lol er heel snel af. Bach blijft een wonder, blijft een fenomeen. En ik hoop dat u ook straks in de Bijbel een beetje wilt kijken. Het is toch mooi om te zien wat Bach erbij heeft gezet. Ook al moet je heel goed kijken om het te kunnen lezen. Ik stel voor dat we nu eerst even een pauze houden.